Wat als hemelse burgerschap niet begint bij gelijk hebben, maar bij leven geven? En wat als God zichtbaar wordt wanneer we het goud in mensen leren zien? Martin neemt je mee hoe je je blik mag veranderen als je naar Jezus kijkt. Deze les is gegeven bij de groeiconferentie Inburgering in het Koninkrijk. We hopen dat je van deze podcast mag leren en dat wij een steentje mogen bijdragen aan jouw groei.
Goedemorgen allemaal. Toen wij net aan het zingen waren, want u alleen bent waardig. Dat is prachtig mooi, hè? U alleen bent waardig. Dat wordt gezegd over het lam in Openbaring 5. Terwijl we dat aan het zingen waren, moest ik denken aan een kaleidoscoop. Kennen jullie dat? Weet u wat een kaleidoscoop is? Ja, inderdaad, dan heb je zo'n koker. Dan moet je doorheen kijken en dan kun je aan draaien en zie je allerlei motieven. Dan denk je van, oh kijk, oh wat mooi. En dan draai je nog een keer, oh het is nog mooier. Oh het is ook mooi. Kaleidoscoop. Als je in Openbaring 5 kijkt, daar wordt gesproken over het lam. Maar het hoofdstuk ervoor, daar krijgen wij al een inkijkje in de hemel. En zien wij de troon van God. En bij die troon van God gebeurt van alles. Daar zijn 24 tronen, 24 oudsten. Daar is een zee, daar is een regenboog, daar is een bliksemschicht. Daar gebeurt van alles. Maar daar staan ook vier dieren rondom de troon. Dat zijn hele aparte dieren. Eigenlijk een soort van engelen. Engelachtige dieren. Misschien een beetje mensachtige dieren. Engelen. Heel apart. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Ik merk ook dat Johannes er moeite mee heeft om het te omschrijven. En dan die vier dieren, die zijn dag en nacht bezig om het volgende te zeggen. Heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig. Die was, die is en komen zal. Nou, ik vind één keer al veel. Dus dag en nacht. Hè? Hoe? Hè? Dag en nacht. Ik denk dat ik na één dag al denk van, oké, heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig. Die was, die is en die komen zal. Heilig, heilig, heilig. Dat je denkt van, jongen. Dus, dag en nacht is lang. Maar ik denk niet dat het zo is gegaan. Want die vier dieren hebben namelijk een hele specifiek uiterlijk. Er wordt namelijk gezegd dat ze 6 vleugels hebben en voor en achter en rondom ogen. Nu had ik vroeger een aardrijkskundeleraar. Die verdacht ik ervan dat hij ogen had achter in zijn hoofd. Hij heeft van dingen betrapt, jongen. Dat hij, hoe weet die man dat? Dus die had daar kunnen staan, zeg maar. Maar dat zijn dus de aparte engelen. Die hebben dus overal ogen. En ik denk dat deze vier dieren met overal ogen naar God keken en dat God voor hun ogen steeds veranderde als zijnde een kaleidoscoop. En dat er weer een nieuw iets tevoorschijn kwam en dat ze gewoon vanuit spontaniteit, vanuit aanbidding die naar boven kwam, uitriepen. Oh, dit is mooi, heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig, die was, die is en die komen zal. En weer een nieuw, heilig, 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 dat is wie God is. God is niet te vangen in één beeld. God is altijd weer, hij is altijd dezelfde, maar altijd weer anders dezelfde. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Want dat is wat er gebeurt in de hemel. Die vier dieren zijn continu onder de indruk van weer een nieuw aspect van wie God is. We gaan het vanmorgen hebben over hemels burgerschap. En juist dit concept, dit aspect van God, dat hij altijd weer op dezelfde manier anders is, of anders is op dezelfde manier, whatever, is belangrijk om daarmee te beginnen. Want hetzelfde geldt namelijk ook voor het kruis. Als ik jullie zou vragen, wat betekent het voor jou dat Jezus voor jou aan het kruis is gestorven? Dan zullen de meeste mensen zeggen, dat is omdat hij stierf voor mijn zonden. En dat is helemaal waar. Maar dat is lang niet het enige. Dat is lang niet het enige. Ik heb onlangs een seminar gegeven over verzoeningsmodellen door de eeuwen heen. Dat klinkt heel suf, maar dat was ongelooflijk boeiend, vind ik dan. Ja. Er zijn wel door de eeuwen heen 15 tot 20 verschillende verzoeningsmodellen bedacht. Irenaeus in de 2e eeuw die heeft gezegd, ja, bij het kruis is iets bijzonders gebeurd. En dat bijzondere, dat verzoeningsmodel noemen we Christus Victor. Anselmus in de 11e eeuw die heeft gezegd, nou nee, het losprijsconcept is heel erg belangrijk. Gods eer is aangetast en dat moest worden opgelost. Calvijn in de 16e eeuw heeft gezegd, ja, God is vooral een rechter. Calvijn had zelf rechten gestudeerd, dus hij vond dat concept heel erg belangrijk. En er moest een straf worden opgelegd. En dat heeft Jezus voor ons gedragen. Friedrich Schleiermacher, die zegt, nee, het feit dat Jezus gestorven is aan het kruis is vooral belangrijk omdat het voor ons een voorbeeld is. We worden gegrepen door die liefde, waardoor wij liefde gaan uitdelen. En Karl Barth heeft gezegd, ja, alles mooi, goed en wel, maar het is vooral om de relatie te doen. God heeft in Jezus de relatie willen herstellen. N.T. Wright zegt, ja, al die verzoeningsmodellen vinden eigenlijk hun oorsprong in Christus Victor. Als je ze loshaalt van Christus Victor, dan gaat het een eigen leven leiden. Nee, het fundament is Christus Victor. Zo hebben door de eeuwen heen kerkvaders en theologen op allerlei manieren gekeken naar het kruis. Om hemelburger te zijn, moet je dat doen vanuit het volbrachte werk van Jezus. En dus is het belangrijk om misschien op nieuwe manieren te gaan kijken naar dat werk van Jezus. Want hij heeft voor ons geleden, hij is voor ons gestorven om onze zonden. Dat is waar. En er is meer dan dat. Nou, laten we even weer beginnen bij de tuin. Je hebt heel veel preken al gehoord over die tuin. Maar om nieuwe concepten en nieuwe dingen te ontdekken over het kruis, moeten we ook nieuwe dingen gaan ontdekken over op welke manier het is misgegaan in die tuin. Nu staat daar in Genesis 2 het volgende over de tuin waar de mens is geplaatst. Daar staat, de Heer God legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. Dus de mens werd geplaatst in die tuin. Ik denk dat het een prachtige tuin was. En daar stonden heel veel bomen, ook heel veel vruchtbomen, maar twee bomen worden in het bijzonder genoemd, de levensboom en de boom van kennis van goed en kwaad. En even verderop in hoofdstuk 2 wordt gezegd dat God expliciet zegt, van alle bomen mogen jullie eten, er zijn er veel hè, van alle bomen mogen jullie eten, maar eentje niet. Satan zegt in hoofdstuk 3, God heeft zeker wel gezegd dat je van geen enkele boom mag eten. Dat is een leugen hè, en heel veel christenen leven ook zo. Ja, Ik wil weten wat Gods plan is voor mijn leven. Alsof er maar één smal weggetje is, wat we dan Gods plan voor mijn leven noemen. Ja, en al die andere dingen, ja, dat is het niet. Het is precies het tegenovergestelde. Je mag van alle bomen eten. Alle lichten staan op groen. Eén boom niet. Satan draait het om. Nee, er is maar één dingetje dat wel mag, al het andere mag niet. Dus Satan doet ons geloven dat het allemaal heel klein en beperkt is, dat God ons wil beperken in wie wij zijn, ons klein wil houden, terwijl het tegenovergestelde waar is. En daar begint de leugen al van Satan. Hij vertelt de leugen dat God ons wil beperken, dat God zegt dat bijna niks mag. En hij zegt dat God heeft zeker wel gezegd dat als je daarvan eet, dat je zult sterven. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee hoor, God houdt dingen achter. God is helemaal niet te vertrouwen. En bovendien, als je Gods evenbeeld wilt zijn, dan moet je eerst nemen van die vrucht. Terwijl God daarvoor had gezegd, jullie zijn mijn evenbeeld. Wat wil je daar verder nog aan toevoegen? Ja, nee, je moet eerst iets doen. Je moet eerst nemen van die vrucht. Ja, en dan kijken we wel weer verder. Allemaal hele geniepige leugens van Satan. En die leugens hebben ertoe geleid dat Adam en Eva hebben genomen van die ene boom waar ze niet van mochten eten. De boom van kennis van goed en kwaad. En toen gebeurde er iets, vrijwel direct. Ze namen van de verboden vrucht. En terwijl ze van die vrucht namen, keken ze elkaar aan. En toen ontdekten ze iets. Je bent bloot. En dat was daarvoor ook al zo, hè? Jij bent bloot. En nu ik je zo bloot zie, hè? Ik merk dat ik me mateloos irriteer aan die moedervlek. Ja, dat wil ik toch even gezegd hebben. Daar op die rug van jou, die moedervlek. Ik weet ook niet waarom het een moedervlek heet. Maakt ook helemaal niet uit, want ik heb toch geen schoonmoeder. Ja, dat is een diep hoor. Daar moet je even over nadenken. Dus ineens maakte het uit dat ze naakt waren. Ze waren naakt, daarvoor ook al, maar nu zijn ze naakt en vinden ze daar wat van. Op basis van wat ze zelf denken te weten, bepalen zij wat goed is en wat fout is. Ja, dit is fout. Ja. En als God Adam ter verantwoording roept, durft hij het aan om tegen God te zeggen, ja, die vrouw die je mij gegeven hebt. Ja. Die vrouw die deugt niet. En u heeft ook fout gedaan. U heeft een foute vrouw aan mij gegeven. Daar begint het al, hè? Adam en Eva denken te weten hoe het zit. Wat goed is en wat fout is. En zo zijn wij in het leven gaan staan. Wij weten wat goed en fout is. En we hebben dat als onze levensmissie gemaakt. Te bepalen wat goed is en wat fout is. En daar zijn we goed in, vinden wij zelf. Om te weten wat goed en wat fout is. Als iemand een bepaalde richting opgaat. En dan zeggen we heel fijntjes, ja, als je je Bijbel had gelezen, dan had je geweten dat... Oh ja? Oh ja? Nou, je kunt met de Bijbel in de hand echt letterlijk alles beweren. Echt letterlijk alles. Alles. Met de Bijbel in de hand is gezegd dat slavernij goed is. Kon men gewoon Bijbels verdedigen. Met de Bijbel in de hand is er een wereldoorlog begonnen. En dus op basis van ons beoordelingsvermogen, met de Bijbel in de hand, hebben wij heel veel ellende aangericht. En nog steeds in relaties met mensen. En dat komt allemaal door die boom van kennis van goed en kwaad. Wij hebben daarvan gegeten en we hebben besloten, wij weten zelf hoe het zit. Wij hebben voldoende wijsheid in pacht om te bepalen wat goed is en wat fout is. En nu komt het. Wij hebben zelfs ons ervan overtuigd dat de route terug naar het paradijs is via de boom van kennis van goed en kwaad. Want als je aan de regels houdt, als je het op deze manier doet, liefst volgens onze denominatie, zoals wij dat in onze kerk gewend zijn, als je het op deze manier doet, dan vind je de weg terug naar het paradijs. En dan het gekke is dat het altijd is via een model dat we zelf hebben bedacht. Ons eigen streven, ons eigen inzet, ons eigen inzicht is de route geworden, denken wij, terug naar het paradijs. En God heeft al gezegd, die route loopt letterlijk dood. Nemen van de boom van kennis van goed en kwaad leidt tot de dood. Ja, maar we leven toch nog? Het zal toch niet zo zijn? Ja, daar kom ik zo meteen op terug. Wij zijn niet bestemd voor de boom van kennis van goed en kwaad. Wij zijn nooit bedoeld om daarvan te nemen. Laat staan dat dat de route zou zijn terug naar het paradijs. Nee, er wordt een andere boom expliciet genoemd waar we juist wel van mogen nemen. God zegt, neem van alle bomen. Geniet ervan. Maar als ik een advies zou mogen geven, neem vooral van die boom. Misschien ook heel lekker. Lekker om daarvan te eten. Maar ook goed voor je. Dat is de boom van het leven. Daarvoor zijn wij bestemd. Dat is onze boom. Daar moeten wij van eten. Want dat doet je goed. En als we het hebben over hemels burgerschap, heeft dat, als je dat op een goede manier wil doen, heeft alles te maken met van welke boom je aan het eten bent. Eet je van de boom van kennis van goed en kwaad? Wil jij hemelburger zijn op een manier in de stijl van andere mensen vertellen wat goed is en wat kwaad is, op basis van eigen inzicht? Of wil jij hemelburger zijn, burger zijn van het koninkrijk, door mensen te wijzen op de boom van het leven? En ook hemelburger te zijn door zelf te nemen van de boom van het leven. De vraag is natuurlijk, hoe werkt dat praktisch? Hoe gaat dat dan? Er is niet letterlijk een boom ergens. Was het er maar, hè? Dat was gewoon heel duidelijk. Dat we hier gewoon een boom hadden staan, zo. Met ingebrand het logo van Rob. Ah, dat was ook cool geweest. Ja, en dat we dan daarvan nemen, als we bij de conferentie vandaag gaan, en dat we gewoon vol van leven de wereld weer gaan. Dat zou cool zijn. Maar die boom, voor zover ik weet, is hij niet. Dus hoe werkt dat nu eigenlijk praktisch? Nou, het mooie is dat God in Jezus ons dat heeft voorgedaan. Hoe dat werkt. Jezus zegt zelf in Johannes 10, vers 10 het volgende. Volgende tekst. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Dat is wat Jezus doet. Jezus is dus gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. En dat deed Jezus ook. Jezus kwam, liep rond op aarde en gaf mensen leven in al hun volheid. Hoe deed hij dat dan? Nou, hij ging met allerlei mensen om. Zo kwam hij in Lucas 18 bijvoorbeeld bij een rijke jongeling. En die rijke jongeling die heeft gezegd, ik heb alles goed gedaan. Ik heb alle vinkjes, alle groene vinkjes, die heb ik kunnen zetten. Ik heb aan de wet gehouden. Ik heb aan de regels gehouden. Ik heb het allemaal goed gedaan. En Jezus ontkent dat helemaal niet. Maar dan zegt hij tegen die rijke jongeling, oké, je hebt het allemaal goed gedaan. Rest je nog één ding. Verkoop alles wat je hebt en geef de opbrengst aan de armen. En kom dan achter mij aan. Ja, en toen draaide de beste man zich om en ging naar huis. Want, dat staat er even bij, hij had veel bezittingen. En ik vond het altijd een beetje gemeen. Ik hoorde iemand ja zeggen. Nou, ja, mag je dat zeggen over Jezus? Oh, ja. Want hij heeft het toch goed gedaan? Hij heeft het goed gedaan. Ja, hij heeft het gewoon goed gedaan. Ja, net dat ene dingetje. Maar dat is toch wel wat, hè? Gewoon alles wat je hebt verkopen. Het was rijk, hè? Veel spulletjes. Allemaal verkopen en de opbrengst geven aan de armen. Jezus wist dat hij dat niet kon. Dat wist hij gewoon. En waarom vraagt Jezus dat dan van die rijke jongeling? Waarom doet hij dat? Om hem een fijntjes op te wijzen dat hij veel geld heeft. Wat Jezus doet is uiteindelijk laten zien en voelen aan deze rijke jongeling dat als het erop aankomt, dat hij tekortschiet. Die boom van kennis van goed en kwaad, dat gaat over eigen streven, het zelf kunnen bereiken, self-made man zijn, zelf de route terug naar het paradijs vinden. Jezus weet altijd wel een vraag aan jou te stellen, waaruit blijkt dat je bankroet bent. Kijk, gelukkig is de wet compact gemaakt, doordat wordt gezegd, de wet en de profeten zijn vervuld door dat die ene regel, heb je naaste lief als jezelf. Heb God lief boven alles en heb je naaste lief als jezelf. Maar Jezus zegt, ik geef jullie een nieuwe wet. En de nieuwe wet is, heb anderen lief zoals ik jullie heb lief gehad. Ja, en dan merk je, als je dat serieus neemt, dat je tekort schiet. Dat voelt alsof je alles wat je hebt moet verkopen en de opbrengst moet geven aan de armen. Gewoon, oh ja, maar dat red ik niet. Precies, zegt Jezus. En daarom wil ik je leren om te nemen van de boom van het leven. Je schiet tekort op eigen inzicht. Je schiet tekort als je blijft eten van de boom van kennis van goed en kwaad. En een nadelig gevolg is dat wij zoveel geloof in onszelf hebben, dat we anderen de maat nemen. En Jezus maakt klip en klaar duidelijk, je schiet zelf al tekort. Je hebt die balk in eigen ogen. Je redt het zelf niet eens om terug te keren naar het paradijs. Dat kan helemaal niet. Jij hebt de boom van het leven nodig. En Jezus maakt dat aan mensen duidelijk die hij ontmoet. Stop met het eten van de boom van kennis van goed en kwaad en leer te eten van de boom van het leven. Dus het is niet gemeen. Heel liefdevol wil Jezus deze rijke jongeling wijzen op een andere bron. Want dat is wat het is. Die andere bron is een andere boom. Jezus ontmoet een hoofdstuk verderop, in hoofdstuk 19, een andere man. En die kennen we allemaal. Lucas 19, daar ontmoeten wij Zacchaeus. En dat ga ik jullie voorlezen. Een prachtige geschiedenis. Lucas 19, vers 1. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacchaeus heette. Deze Zacchaeus was hoofdtollenaar en hij was erg rijk. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langs kwam, keek hij naar boven en zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morren tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de Heer, luister Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven. En als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden. Jezus antwoordde, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Dus wat die rijke jongeling niet lukte, deed Zacchaeus wel. Namelijk bezittingen geven, of bezittingen verkopen en geven aan de armen. En als er iemand iets heeft afgepakt, doet hij het viervoudig. Die man is dus bankroet aan het worden. Maar wie is deze Zacchaeus? Nou, als je een kinderbijbel thuis hebt en je zoekt de geschiedenis op van Zacchaeus in de kinderbijbel, dan zie je altijd leuke, schattige plaatjes van Zacchaeus. Gewoon een klein, schattig kereltje. Ik weet nog heel erg goed, in de kinderbijbel staat daar een blije Zacchaeus. Dat je denkt van, wat een schatje. Ja, dat beeld had ik altijd van Zacchaeus. En dan klimt hij daar onhandig in die boom. Maar zo werd absoluut niet gekeken naar Zacchaeus. Absoluut niet. Men vond Zacchaeus een landverrader. En dat was hij ook gewoon. Hij heulde met de vijand. Je moet je even voorstellen. Hij zorgde ervoor dat belastingen werden geïnd voor de Romeinen. En dat ging er vaak niet zachtzinnig aan toe. Hij gebruikte daar dan Romeinse soldaten voor. En die Romeinse soldaten die gingen daar niet zachtzinnig in huizen naar binnen. Deuren werden ingetrapt. Dingen werden verwoest. Bezittingen werden afgepakt. En zo werd belasting geïnd. En zo wist men, tollenaars zorgen er ook voor dat er wat extra wordt geïnd, zodat ze dat in hun eigen zakken kunnen doen. En zo Zacchaeus natuurlijk ook. Lucas, arts, zegt, Zacchaeus is een klein kereltje. Het is niet zo dat hij dan, laat ik zeggen, 10 centimeter kleiner zou zijn dan ik. Nee, we hebben niet te maken met een arts, Lucas, die opmerkt dat deze Zacchaeus wel heel erg klein was. We zouden dat tegenwoordig dwerggroei noemen. Dat zal het waarschijnlijk zijn geweest. We weten ook dat in de tijd van de Bijbel, dat als jij anders was dan anders, gehandicapt, blind, doof, in dit geval dwerggroei, dat men vond, nemend van de boom van kennis van goed en kwaad, ja, daar rust een vloek op zo'n, op zo'n gast. Dat misschien Zacchaeus in zijn vroege tijd al het oordeel van mensen heeft gevoeld. Dat hij werd geterroriseerd, werd aangepakt, in elkaar werd geslagen. Dat was in die tijd normaal. Als je gehandicapt was, anders dan een andere, was je vogelvrij. En ik denk dat Zacchaeus op een zeker moment heeft gedacht, mijn volksgenoten, mijn stadsgenoten in Jericho, daar moet ik het niet van hebben. Dan werk ik maar samen met de Romeinen. Dat zou het levensverhaal kunnen zijn van Zacchaeus. Dat weten we niet, maar dat zou heel goed kunnen. Zou niet raar zijn. Maar de mensen in Jericho hebben geen boodschap aan dat verhaal. Zij vinden wat van Zacchaeus. Zacchaeus is een nare man, zo besloot men. En Zacchaeus wist dat Jezus zou komen in de stad. En hij wilde Jezus ontmoeten. En het is natuurlijk wel ironisch dat hij gedwongen wordt, min of meer, om een vijgenboom in te klimmen. Een vijgenboom die werd gebruikt door Adam en Eva om hun naaktheid te bedekken. Hij vindt wat van mijn moedervlek. Oh, laat ik daar een vijgenblad doen. Zo. Ja. Mensen vinden wat van mij, dus laat ik me maar verstoppen. Ja. Wist je overigens dat als het gaat om presentatietechnieken, als mensen niet zo gewend zijn aan het podium, zijn ze soms geneigd om zo te gaan staan. Bij presentatietechniek noemt dat de vijgenbladhouding. Die snap ik ook wel, ja. Dat even terzijde. Vind je hem leuk? Ja. Zacchaeus gaat de boom in. Een vijgenboom. En hij hoopt daar veilig te zijn. Dat niemand hem ziet. Terwijl hij graag Jezus wil zien. En dan is het mooie dat Jezus daar stil blijft staan bij die boom. Hij kijkt omhoog. En hij ziet Zacchaeus. Karin zei zo mooi. We vinden het allemaal belangrijk om gezien te worden. Niemand zag Zacchaeus. Ja, als ze Zacchaeus zagen, dan vonden ze wat van hem. Maar Jezus blijft stilstaan en hij ziet Zacchaeus. En hij noemt Zacchaeus bij zijn naam. Dat is wel heel bijzonder. Want dat is namelijk de enige keer, geloof ik, dat als Jezus iemand voor het eerst ontmoet, dat hij die persoon bij naam noemt. En Zacchaeus heeft een bijzondere naam. De betekenis van zijn naam is Rijn. Hey, Rijne. Zo heeft niemand hem nog genoemd. Ja, ze wisten wel dat hij Zacchaeus heette, denk ik. Maar ik denk dat ze hem andere namen toewierpen. Schobbejak, naar persoon. Ja, ik houd netjes hier. Rare, heuler met de vijand. Ja, of dat is geen, ik ben niet zo goed in dat soort taal. Maar Jezus, de enige die het recht heeft, het echte recht heeft om hem te veroordelen, doet dat niet. Want Jezus is niet gekomen te oordelen. Jezus zegt zelf over de Vader dat hij niet oordeelt. Als er een oordeel te vellen valt, heeft hij dat oordeel aan zijn zoon gegeven. En de zoon zegt, ik oordeel niet. En wat blijft er dan nog over? Nou, Jezus roept Zacchaeus om naar beneden te komen, want ik moet bij jou in huis zijn. Er spreekt een urgentie uit. Kom vlug naar beneden, want ik moet bij jou in huis zijn. Ja, en daar vinden de mensen wat van, hè? Dat Jezus dat doet. Dat hij een plek zoekt om te overnachten en dat hij dat uitgerekend doet ze kunnen het nou niet eens uitspreken, joh. Vreselijke, nare, kleine man. Ja. En dan gebeurt er iets bijzonders. Dan komen ze naar buiten en dan is het zo dat Zacchaeus is gaan staan en dan wordt er gezegd, luister Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven en als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden. En nu is het interessant. In de Griekse tekst staat deze zin niet in de toekomende tijd. De Griekse tekst zegt niet dat Zacchaeus zegt, ik zal dit gaan doen in de toekomst. In de Griekse tekst staat dit in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, hij is dit al aan het doen. Dat is interessant. Hij is dat al aan het doen. Hij is al bezittingen aan het weggeven. De helft van zijn bezittingen. Hij is mensen al aan het compenseren. Is hij al aan het doen. Maar hoe komt het? Mensen zien het niet. Mensen hebben namelijk een oordeel. Mensen nemen van de boom van kennis van goed en kwaad. En op basis van hun kijk, hun beperkte inzicht, hebben zij een oordeel over Zacchaeus. Ja, die Zacchaeus, dat moet wel een gieraard zijn. Dat moet wel een dief zijn. Ja, maar hij is toch immers tollenaar? Dat kennen wij toch? De feiten blijken anders te liggen. Want Jezus kent Zacchaeus. En wat Jezus doet is dat hij het goede in Zacchaeus naar voren haalt. Zodat het zichtbaar wordt voor iedereen. Jullie denken dit over Zacchaeus met jullie beperkt inzicht en kennis. Maar ik ken hem door en door. En jullie zien dat hij tollenaar is, zwaar. Maar ik haal u iets naar boven wat jullie niet hadden gezien. Wat jullie misschien niet hadden verwacht, maar wat er ook is. Wat is Zacchaeus mooi, hè? Mooi kereltje, hè? Ja, had je niet gedacht, hè? Nee, maar dat is ook Zacchaeus. Ik denk dat Zacchaeus niet alleen naar beneden is gehaald, dat Zacchaeus niet Jezus alleen ontvangen heeft voor Zacchaeus alleen. Ik denk dat Jezus een ontmoeting heeft met Zacchaeus omwille van de menigte. Niet Zacchaeus heeft iets te leren, de menigte heeft iets te leren. De menigte heeft nodig om te zien wie Zacchaeus werkelijk is. En wat doet Jezus? En dat is de les voor ons als hemelburgers. Jezus haalt het leven in Zacchaeus naar voren. En dat is onze taak. Dat is onze taak als hemelburger. Wij willen zijn zoals Jezus. Moet je niet nemen van de boom van kennis van goed en kwaad. Als je wilt zijn als Jezus, dan heb je het nodig om op een andere manier naar mensen te kijken. Wij hebben geleerd in onze kerkelijke geschiedenis, door de eeuwen heen, maar misschien ook in jouw leven, dat wij vooral zondaars zijn. Daar werd continu op gefocust. Jij bent zondaar. En dan ging je weer naar de kerk en dan hoor je het weer. Jij bent zondaar. En dan verbaasd zijn dat je dan zondig leeft. Als continu wordt gezegd dat jij zondaar bent, zou dat helpend zijn om daarna niet meer te zondigen? Dan heb je je best weer gedaan vanuit de boom van kennis en goed en kwaad. En dan kom je weer in de kerkbanken te zitten. En dan wordt weer gezegd dat je zondaar bent. Dan wordt de wet nog een keer voorgelezen. Dan denk je, oh ja, ik schiet ook weer tekort. Ik heb het ook weer niet goed gedaan. Terwijl Jezus ons continu wijst, simpelweg, om te leren te nemen van de boom van het leven. Dat is onze taak. Ja, maar we hebben toch nog steeds de invloed van die boom van kennis van goed en kwaad. Ja, maar daar is iets bijzonders mee gebeurd. Wist je dat? Ik weet niet of ik die tekst heb doorgegeven. Heb ik nog een tekst over? Nee? Oh, jammer. In Galaten staat een volgend vers. Dan moet ik hem even opzoeken. In Galaten, voor Efeze, als ik hem kan vinden. Dat is even de vraag, of ik hem kan vinden. Anders ga ik het gewoon vertellen. In Galaten staat namelijk dat Jezus aan het kruis is gestorven. Dat weten we allemaal. Maar de Galatenbrief gebruikt een bijzonder woord. Namelijk dat Jezus gekruisigd is aan een boom. Ah. Wordt vaker genoemd in de Bijbel trouwens. Dat Jezus gekruisigd zou zijn aan een boom. Ja, is dat dan belangrijk? Nou, woorden doen ertoe. Want de vraag is, aan welke boom is Jezus dan gekruisigd? Aan welke boom? Ik denk, als je de theologische lijn doorzet, dat Jezus wel eens gekruisigd kon zijn, symbolisch, aan de boom van kennis van goed en kwaad. Ik zei al, of beter gezegd, God zei al, als je neemt van de boom van kennis van goed en kwaad, zul je daaraan sterven. Nou, we leven toch nog? Adam en Eva leven toch, toen zij namen van de boom van kennis van goed en kwaad. Ja, maar er is wel iemand gestorven, letterlijk, aan die boom. En dat is Jezus. En Jezus heeft de consequentie van het nemen van de boom van kennis van goed en kwaad op zich genomen. Zie je de kaleidoscoop veranderen? Oh, wauw, dit heeft u dus ook gedaan aan het kruis. Wauw, wat bijzonder. Maar ook wat confronterend, want onze neiging om te oordelen, omdat we genomen hebben van de boom van kennis van goed en kwaad, hebben wij zelfs gebotvierd op de Zoon van God. Wij hebben de Zoon van God, nota bene de Zoon van God, beoordeeld en zelfs veroordeeld. We moeten hem niet, kruisig hem. Nou, dat getuigt toch wel van slecht beoordelingsvermogen, lijkt mij. Dat wij mensen, die denken te weten hoe het zit, dat wij een scherp beoordelingsvermogen hebben, de Zoon van God hebben veroordeeld. En nu komt het. Hij liet het nog gebeuren ook. Hij liet dat oordeel op zich komen. Ik denk wel eens, in sommige denominaties wordt geleerd dat God zijn zoon strafte. Maar wij hebben de Zoon van God gestraft. Wij hebben hem aan een kruis genageld. Wij hebben hem veroordeeld. En toen zagen wij iets dat wij nooit hadden kunnen denken. Namelijk dat God die veroordeling in zijn zoon op zich nam. En zijn beulen, de mensen die daar zaten, die daar stonden bij het kruis, maar ons allemaal ons vergeeft. Wat voor beeld heb jij bij de Zoon van God, bij Jezus die daar hangt aan het kruis? Hoe ziet dat beeld er voor jou uit? Er zijn heel veel kerken wereldwijd, met name de katholieke kerken, waar Jezus op allerlei manieren wordt afgebeeld aan het kruis. En vaak is het nog aardig, woordspeling, kuis. Maar de waarheid is veel gruwelijker. Hij was haast onherkenbaar. En dat vinden we ook ingewikkeld, hij was spiernaakt. Wij waren ook naakt in de tuin. En we schaamden ons door elkaar. En we bedekten onze schaamte. Maar Jezus hing daar aan het kruis, aan de boom van kennis van goed en kwaad, symbolisch. En hing daar naakt. In alle schaamte. Hij heeft de veroordeling op zich genomen. Hij heeft de schaamte op zich genomen. En hij stierf eraan. En wat Jezus heeft gedaan is een systeem doorbreken. Hij heeft een systeem doorbroken om via de boom van kennis van goed en kwaad weer terug te keren naar het paradijs. Even afgezien van het feit dat het systeem helemaal niet zou werken. Maar onze eigen prestatie, het zelf doen, zelf de route terugvinden via de boom van kennis van goed en kwaad, ons eigen beoordelingsvermogen, anderen oordelen, dat systeem en die vloek heeft hij doorbroken door uit te spreken en uit te roepen, het is volbracht. Het is volbracht. En dat betekent, wij hoeven niet meer te veroordelen. En als het niet meer hoeft, stop er nou mee. Dat is niet onze taak. Is ook nooit onze taak geweest. En het ironische is, ik heb het al eerder over gehad, en het ongelooflijk pijnlijke is, van alle mensen op aarde zijn de kerkmensen het meest geneigd om te oordelen. Hoe is dat in vredesnaam mogelijk? Ik zeg wel vaker, ik heb een competitieclubje met een aantal mannen. Daar kan ik soms meer mezelf zijn dan in de kerk. Ja, dat is gewoon het eerlijke verhaal. Daar kan ik gewoon mezelf zijn. En in sommige kerken denk ik, nou, ik pas wel op om mezelf te zijn. Ja, ik pas wel op om het achterste van mijn tong te laten zien. Want dan ga ik op eraf. Ik ken wel wat voorbeelden van mensen die dat hebben ervaren. Jullie misschien ook wel. En als wij burgers zijn van het koninkrijk, weten wij dat de weg via de boom van kennis van goed en kwaad is afgesloten. Die vloek is verbroken. Dat systeem is afgeschaft. Rest ons nog één boom. En dat is de boom van het leven. In de eerste sessie gisteren had ik het over de farizeeërs. Nou, als ik die farizeeërs zo stevig neerzet in de context van de gelijkenis van de verloren zoon, komen ze er niet heel goed vanaf. Kansloos, farizeeërs. Die komen gewoon het koninkrijk niet in. Wij denken, oh, dat gaat over de hemel later. Nee, het koninkrijk, die snappen het koninkrijk niet. Die zijn zo ver weggezongen van het koninkrijk, dat is mijlen bij ze vandaan. Zij snappen het hele concept niet. Farizeeën, die denken dat er alleen maar één boom bestaat. En dat is de boom van kennis van goed en kwaad. Dat is hun leven. Kansloos. En de tweede categorie mensen die voor Jezus kansloos zijn met betrekking tot het koninkrijk, zijn rijke mensen. Die rijke jongeling. Ja, daarvan zeggen de discipelen, nou, wie kan er dan nog een koninkrijk in komen? Ja, zegt Jezus, het is ook wel heel lastig voor een rijk iemand. Het is makkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijk het koninkrijk van God. Wij hebben dat nog, omdat wij rijke westelingen zijn, we hebben dat nog enigszins proberen te nuanceren door te zeggen, ja, dat gaat over een poortje. Dat gaat over een poortje in een grote poort. Dat poortje kan alleen ingekomen als je je bezittingen aflegt en dan kun je naar binnen. Er is helemaal niks bekend over zo'n poortje. Bestaat helemaal niet. Hebben we gewoon bedacht. Jezus heeft misschien wel gezegd over die naald en de kamelen en zo, dat past natuurlijk nooit. Laten we iets bedenken met elkaar, waardoor het toch misschien een klein beetje mogelijk is. Bestaat niet. Kansloos. Je moet toch echt die kameel proppen door het oog van de naald. Ik kan niet eens een draadje door. Ik lukt mij niet eens. Laat staan een kameel. Laat staan een kamelenhaar. Krijg ik niet eens doorheen. Dat lukt gewoon niet. Dus farizeeën en rijke mensen, kansloos. Die snappen niks van het koninkrijk. Die zullen dat in hun leven niet kunnen laten zien. Niet aan beginnen. Maar hier zitten we met z'n allen. En we hebben een mega farizeeër in ons. En we zijn ongelooflijk rijk. Nou, lekker dan. Nou, dat was het. Ja. Gaan we door? Moet ik door? Oké. Oh, ja. Ik heb nogal wat. Want toen Jezus gestorven was aan het kruis. En ik heb dit voorbeeld van iemand anders. En ik vond hem zo aangrijpend. Toen Jezus stierf aan het kruis. En gestorven was. Waren daar twee mannen. Die zeiden tegen Pilatus. Mogen wij het lichaam van Jezus van het kruis afhalen. En hem in een graf leggen. En als je dat leest in Johannes, dan doen ze dat met heel veel zorg. Ze hebben allemaal spullen meegenomen om dat goed voor elkaar te krijgen. En als ze dat aan Pilatus hebben gevraagd, vraagt Pilatus zich af, is hij al gestorven dan? Dat is nog maar net gebeurd. En we weten ook dat er heel wat gruwelijkheden vooraf gingen voordat Jezus daar aan het kruis hing. Dat er heel veel bloed mee gemoeid ging. Moet je even voorstellen, voor zover je dat kunt. Deze twee mannen, Jozef van Arimathea en Nicodemus, die daar Jezus van het kruis af willen halen. Even, wie was Jozef van Arimathea? Ja? Er wordt iets specifieks over deze man gezegd, namelijk dat hij rijk was. Wie was Nicodemus ook alweer? Farizeeër. Hey, een rijke man en een farizeeër die daar het lichaam van Jezus van het kruis afhalen. Ja, je moet de spijkers eruit halen, uit zijn handen, uit zijn voeten. En hem, en dat is best zwaar hè, van het kruis afhalen, over je schouder heen leggen. Ik weet niet hoe het ging. Wat ik wel weet, zonder enige twijfel, Nicodemus en Jozef, de rijke man, zaten onder het bloed. Kan niet anders. En niet zomaar bloed, het bloed van Jezus. Wat voor mensen onmogelijk is, is voor God mogelijk. De vloek is opgeheven. De weg naar de boom van kennis van goed en kwaad, afgesloten. Het systeem kapot gemaakt. Rest ons nog één systeem. Eén boom. Dat is de boom van het leven. Om daarvan te eten. En als je dat leert, als je dat kunt, wordt je leven anders. Dan word je een burger vanuit het koninkrijk van God. En zullen mensen weten dat jij een volgeling bent van Jezus. Dat je, die boom is namelijk hier, de boom des levens. Dat is namelijk Jezus zelf. Hij is degene die leven geeft. Hij zegt dat zelf in Johannes 10, vers 10. Ik geef leven. En als hij jouw leven heeft gegeven, in overvloed. Levend water heeft gegeven, in overvloed. heb je van daaruit heel veel uit te delen. En wat deel je dan uit? Jezus had tegen zijn geest kunnen zeggen, nou moet je even gaan zitten. Ik wil even benoemen wat je allemaal fout doet. Ik heb namelijk gehoord dat jij tollenaar bent. Je gaat met de verkeerde mensen om. Ik heb gehoord dat jij mensen geld aftroggelt. Even op een rijtje zetten wat je allemaal fout doet. En dat is nogal wat, hè? Pak je schriftje er maar bij. Noteer het allemaal maar eventjes. Ik denk dat het helemaal niet gebeurd is. De overspelige vrouw. Ja, de fariseeën en de schriftgeleerden wisten precies wat er met haar moest gebeuren. En Jezus zegt gewoon, doodleuk, ik veroordeel je niet. Dit is je kans om iemand te veroordelen. Want zij is betrapt, hè? Zij is betrapt. Dan kunnen we even, huppakee, met gestrekt been zeggen, dat is fout, mevrouw. Je was fout. Jij bent fout. Doet Jezus niet. Jezus geeft leven. En hoe geef je leven? Door het leven in iemand naar voren te halen. Zacchaeus, je bent vrijgevig, man. Goed zo, ga zo door. Je doet het zo goed, man. En ik wil je daarbij helpen. Dat is helpend. Daar wordt iemand mooier van. Daardoor leeft iemand op. We hebben een flink aantal jaren geleden hadden wij een studente bij de fulltime school. Die eigenlijk uit pure wanhoop door haar ouders bij ons is gebracht. Letterlijk. Echt letterlijk. Zij woonde in het zuiden van het land. En zij was onderdeel geworden van een jeugdbende. In het zuiden van het land. En ja, haar ouders wisten niet zo goed meer hoe zij met hun dochter moesten omgaan. Want zij was terechtgekomen bij bureau Halt. Ze had een winkeldiefstal gepleegd. En achteraf weten wij dat zij een winkeldiefstal had gepleegd onder bedreiging van een wapen. Ze moest dat doen. En haar ouders dachten, ja, wat moeten we nu met onze dochter doen? Want ze is letterlijk haar leven hier niet zeker. Ze werd bedreigd. En uiteindelijk hadden ze gehoord van onze school in het noorden van het land. Ze dachten, nou, dan maar naar Drachten. Safe haven. Drachten. Ophaalbrug opgehaald zo. Ja, die hebben we niet. Nee, maar ze was bij ons gedropt. Ja, en dat gaf wel wat struggelingen. Zij was normaal gesproken niet door de selectieprocedure gegaan. Maar we hebben haar opgenomen in de groep. En dat hebben wij geweten. Alles wat je op een bijbelschool niet moet doen, heeft zij gedaan. Letterlijk. We wisten als schoolteam soms echt niet meer hoe we dit moesten hebben. Op een zeker moment, ik weet nog heel erg goed, het was vlak voor de kerstgala, dus rond deze periode, was er weer wat gestolen. Was geld gestolen. Contant geld gestolen. Er kwamen een aantal studenten bij mij. Ik weet zeker, ik had geld mee. En dat geld is gewoon weg. Iedereen wist wie het gedaan had. Maar we dachten, we gaan dit gewoon op een normale manier aanpakken. Dus ik had de hele klas in de klasruimte neergezet. Ik zei, morgen is er een kerstgala. Maar er is geld gestolen. En één van jullie heeft dat gedaan. En ik wil dat die persoon die dat gedaan heeft, dat nu gaat zeggen. Blijf stil, niemand. Terwijl iedereen wist wie het gedaan had. Ik zei, oké, jullie hebben een half uur de tijd als klas. En als niet binnen een half uur duidelijk wordt wie dat geld heeft gestolen, gaat ondanks al de voorbereidingen die jullie hebben getroffen en alle boodschappen die jullie hebben gedaan, het kerstgala morgen niet door. En toen ben ik weggegaan. Op mijn kantoor gaan zitten. Ik heb eigenlijk gewoon een bommetje gegooid in de lesruimte. Kijken wat er gebeurt. En het duurde lang. Een kwartier was voorbij, 20 minuten was voorbij, 25 minuten waren voorbij. Oh, het zal toch niet, hè? Ik had zelf ook wel zin in een kerstgala. 1 minuut, echt letterlijk 1 minuut voordat het half uur voorbij was, hoorde ik iemand rennen over de gang. Dat was het meisje. Op een gegeven moment kwam ze bij mij op kantoor en ze zat op de stoel en ze zei, nu ga je me wegsturen, hè? Dat is wat ze letterlijk zei, nu ga je me wegsturen. Ik zei, hoezo? Zeg, ik heb zoveel dingen fout gedaan. Ik heb het zo verknald. Ik heb gestolen. Ik heb gelogen. Ze noemde een hele rijtje op van al die dingen die ze fout had gedaan. En nu gaan jullie me wegsturen. Ik zei, dat ben je gewend, hè? Dat mensen jou wegsturen. Daar zei ze. Alle instanties en alle scholen waar ik ben geweest, ben ik allemaal weggestuurd. Toen zei ik, maar wij sturen jou niet weg. Want, zei ik, wij als schoolteam, wij geloven in jou. En toen brak ze. Toen brak ze. En weet je wat het bijzondere is? Ze heet Shushita. Ik mag haar naam gewoon zeggen, want dit is het verhaal dat ze overal vertelt. En Shushita is afgestudeerd psycholoog. Is jeugdleider in haar kerk. En elk jaar stuurt ze mij een berichtje om te vertellen hoe het met haar gaat. En elk jaar weer verwijzen naar dat moment. Jullie geloofden in mij. En dat is functioneren als een burger in het koninkrijk. Het leven in iemand erboven halen. Het is zo makkelijk om te wijzen waar mensen het allemaal fout doen. Het is zo makkelijk. Daar zijn we zo goed in. Maar wij zijn anders. Wij zijn als Jezus. Wij nemen niet meer van de boom van kennis van goed en kwaad. Die weg is afgesloten. Is kansloos. Niet meer doen. Laten wij bekend zijn als mensen. Jezus mensen. Volgelingen van Jezus. Die net als Hij leven toevoegen aan mensen. Ik zie het beste in jou. Martin en Karin zagen het beste in mij. En daarom sta ik hier. Als iemand voor je staat die een kind van Jezus is. Een kind van God is. Die voor je staat en zegt, ik zie het beste in jou. Ik zie Ik zie goud in jou. Ja, maar ik doe ook dingen fout. Ja, maar dat kennen wij niet. Daar kijken wij niet naar. Die vijf meisjes die het fout deden, die te weinig olie hadden, daarvan zegt de bruidegom, ik ken jullie niet. Er zitten vijf dwaze meisjes in ons en er zitten vijf wijze meisjes in ons. Die vijf dwaze meisjes, ik ken jullie niet. Ik kijk naar het goede in je. Ik kijk naar het wijze in je. Ik kijk naar het mooie in jou. En ik roep het naar voren. Kom maar, kom maar. Kom maar meer naar voren. Het is zo goed, het is zo mooi. Kom maar naar voren. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Prachtig mooi. Wat ben jij toch een geweldig mooi schepsel. Wat ben jij een prachtig mooi kind van God. Dat mag klinken en dat mag gehoord worden. En de kerk doet precies het tegenovergestelde. En dat is niet helpend. Wij houden een systeem in stand dat verbroken is. Wij horen in de kerk, midden in de kerk, de boom van het leven te hebben te staan. Waar wij altijd van eten. Jezus, wij eten van Jezus. Ontvangen leven van Hem, zodat wij kunnen uitdelen. Oké, nu kan ik een gebed uitspreken en dat wil ik ook wel doen. Maar ik wil gewoon jullie helpen om datgene wat jullie hebben gehoord toe te passen. Op een eenvoudige manier. Wie van jullie zegt, oh, dat van Shushita, hè? Of wat mij is overkomen. Gewoon dat iemand even iets bemoedigend tegen mij zegt. Even het leven in mij naar boven haalt. Even, want ik zie het zelf eventjes niet meer. Wie zegt, ik heb zo'n bemoediging wel even nodig? Eén iemand. Nou, ga toch weg, man. Echt werkelijk waar? Wie heeft zo'n bemoediging nodig? Ja, oké, goed zo. Zullen we met z'n allen gaan staan? En zouden die mensen die zeggen, ik heb even bemoediging nodig, ik heb het echt even nodig, gewoon even woorden van leven, dan mag je naar voren komen. Kom maar, ik zag al wat vingers, kom maar naar voren. Ik hoef niet direct het ministerieteam, wacht nog maar even. Dus mensen, kom maar naar voren. En ga je hier maar even staan voor. Oké, en ik zou het mooi vinden dat jullie een rij maken. Dus gaan we zoveel mogelijk die kant op, en tot aan die kant, maak een mooie rij. Met z'n allen. Heel goed, heel goed. Daar is nog ruimte, kan er iets meer naar rechts geschoven worden. Mooi, prachtig. Nu staan jullie met jullie gezicht heel braaf naar mij toe. Jullie mogen even omdraaien. En nu komen jullie in actie. Deze mooie mensen hebben even een bemoediging nodig. Die hebben het nodig dat het leven in hen naar voren wordt gehaald. En jullie mogen in de zaal putten en eten van de boom van het leven. Heren, u heeft deze mooie mensen gemaakt. U bent hun maker. En u weet met welke bedoeling ze gemaakt zijn. En met welke talenten ze gemaakt zijn. Welke mooie eigenschappen zij gemaakt zijn. En door deze mooie mensen heen is zelfs uw veelkleurige wijsheid zichtbaar geworden. Uw veelkleurigheid wordt zichtbaar door deze mooie mensen. Als één van deze mensen er niet zou zijn, is een onderdeel van de openbaring van wie u bent weggehaald. Denk daar maar eens over na. We hebben namelijk alle mensen nodig om een klein beetje te kunnen snappen vanuit een kaleidoscoop wie u bent. En dan zien we al die mensen zeggen, oh, heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig. Die was, die is en die komt. Wil je als die vier dieren God zien? Kijk naar mensen. En kijk naar het mooie in ze. Want het zegt namelijk iets over wie God is. Nou, ik zou het mooi vinden, terwijl jullie aan het kijken zijn naar deze mooie mensen, dat jullie spontaan naar iemand toelopen en iets liefs zeggen, iets bemoedigends zeggen namens God. Zodat het leven in hen naar voren wordt gehaald.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat het je heeft bemoedigd. Ben je enthousiast over ons onderwijs? En wil je ook wel eens een groeiconferentie bezoeken? Neem een kijkje op onze website en leer meer over wie wij zijn. We hopen dat je weer aanschuift bij de volgende aflevering.